Deze liederen zijn een hele mooie inleiding ook op het onderwijs van deze avond. We willen nadenken over leven door geloof. We hebben gezongen, het is niet door kracht of door geweld, maar door de Heilige Geest. En dit laatste lied, dat ging over de Heer Jezus. Zijn naam, zijn persoon. En ik zou eigenlijk die boodschap die uit die twee liederen klinkt als volgt willen samenvatten. Het gaat niet om het christelijke leven. Wij zijn niet geroepen tot het christelijke leven, maar tot het Christusleven. Dat is van A.B. Simpson, de oprichter van de Christian and Missionary Alliance. Hij heeft een boek geschreven, All for Jesus. En hij kwam in zijn leven tot een hele diepe persoonlijke overgave aan de Heer Jezus Christus. En hij ontdekte dat het in het christelijke leven gaat om hemzelf. Om de relatie met hem. En het is zo mooi wat in dit lied naar voren kwam. Liefde en kracht en geestelijke groei. Waar deze avonden dit najaar over gaan. En alles wat we eigenlijk nodig hebben voor ons geestelijk leven. Voor ons hart. Wat ons hart nodig heeft. Het is in de Heer Jezus zelf. En de strekking van mijn hele onderwijs van deze avond is dat wij zo geneigd zijn om dat allemaal zelf te willen bewerken. We zijn zo geneigd om geestelijke groei zelf te produceren of zelf te proberen voort te brengen. Alsof wij zelf uit onszelf vrucht zouden kunnen dragen. Je zou het ook anders kunnen zeggen, we zijn zo geneigd om te denken dat echt geestelijk leven dat duur is. Dat we daar een hoge prijs voor moeten betalen. Nou, begrijp me goed, er is een prijs te betalen in het geloof. Maar de vraag is even, wat is de basis voor geestelijke groei? Waardoor groeien wij? En dan hebben wij gewoon de neiging om ons toch weer te wenden tot onze werken. Om toch weer te vertrouwen op onze bijdrage. Terwijl het gaat om de Heer Jezus zelf. Wij worden niet in de eerste plaats geroepen tot een bepaalde manier van leven. Maar we worden geroepen tot hemzelf. De Heer Jezus zegt, kom tot mij. En weet je, Johannes 15, hè, dat is ook precies hetzelfde. Dat als we in hem blijven, dan zullen we vrucht dragen. Niet als wij het allemaal goed doen. De Heer Jezus legt niet een heel pakket van morele verplichtingen op ons in de eerste plaats. De Heere God legt niet een heel pakket aan wetten en regels op jouw schouders. En nu je eenmaal christen bent geworden, nu moet je zo leven. Dat is niet de kern van waar God je toe roept. Maar hij zegt, geef mij je hart. Geef mij je hart. Dus we zijn niet in de eerste plaats geroepen tot daden, maar tot een relatie met hemzelf. En alleen al deze liederen hebben mij zo gezegend om daar weer aan herinnerd te worden. Dat ik geloof dat de Heere ons allemaal, ook mijzelf, vanavond weer terugroept tot gewoon hemzelf. Zoals Paulus het zegt met een beetje moeilijke woorden, de loutere en de eenvoudige toewijding aan Christus. De pure, maar ook de hele simpele en eenvoudige toewijding en overgave aan de Heer Jezus Christus zelf. Dat is leven door geloof. Hè? Nog een laatste vers voordat we onze teksten gaan lezen. Maar Paulus die heeft ook, hè, ook uit de Galatenbrief waar we zo meteen in zullen lezen. Maar dan zegt hij ook, ik ben gestorven voor de wet. Hij heeft jarenlang, laat ik het zo uitleggen, hij heeft jarenlang gehad waarin hij heiliging en meer gerechtigheid in zijn leven en geestelijke groei en een beter mens worden, zou je kunnen zeggen. Jarenlang heeft hij dat geprobeerd vanuit de wet. Met andere woorden, vanuit het idee, God legt een pakket op mijn schouders en dat pakket moet ik dragen. En als ik dat goed draag, dan kom ik verder. Maar dan zegt hij, ik ben voor de wet gestorven. De wet is mijn dood geworden. Dat pakket, dat daar werd ik onder bedolven, dat verpletterde mij, dat kon ik helemaal niet dragen. Dat is voorbij, dat is het oude leven. En dan zegt hij, ik ben gestorven en met Christus ben ik gekruisigd, met Christus is er een einde gekomen aan dat oude leven en toch leef ik, maar dat is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dat is het geheim van het christelijke leven. Christus leeft in mij, dat is dat in hem zijn. Zoals een rank aan de wijnstok is verbonden. Zoals de tak van een druivenplant een organische eenheid is met de plant. Wij in hem en hij in ons. Christus leeft in mij en dan zegt hij, voor zover ik nu nog leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. En dat is het enige antwoord op onze nood. Dat is ook het enige antwoord op de kracht van de zonde in ons leven. Dat is de enige wijze waardoor wij vrucht kunnen dragen en waardoor wij verder kunnen komen in ons leven als christen, dat we leren om te wandelen in geloof. En ik wil proberen om vanavond dat een beetje helderder voor jullie te maken, wat het betekent om te leven door geloof en te wandelen in geloof. Laten we met elkaar lezen twee Bijbelgedeelten. Ten eerste uit Genesis 15 en daarna uit Galaten hoofdstuk 3. En wat er gebeurt in Genesis 15, daar heeft Paulus het over in Galaten hoofdstuk 3. En ik lees vanavond voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En hier komt het evangelie tot Abraham, zou je kunnen zeggen. Het woord van de Heer kwam tot Abraham. En dan gaat het om de wijze waarop Abraham daarop reageert. Enige tijd later richtte de Heer zich tot Abraham in een visioen. Wees niet bang, Abraham. Ik zelf zal jou als een schild beschermen en je loon zal vorstelijk zijn. Heer mijn God, antwoordde Abraham, wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliezer uit Damascus, zijn knecht. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven en daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden. Maar de Heer sprak opnieuw tot hem. Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jij zelf zult verwekken. En daarop leidde hij Abraham naar buiten. Kijk eens naar de hemel, zei hij, en tel de sterren als je dat kunt. En hij verzekerde hem, zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. Abraham vertrouwde op de Heer en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. Abraham vertrouwde op de Heer. Ook dat is geloof. En daardoor werd hij gerechtvaardigd. De Heer rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. Nou lezen we Galaten hoofdstuk 3, waar ook weer het geloof en de zo sterk naar voren komt, en Paulus heeft het daar ook over de prediking van het geloof. Ik vind dat ook een mooie term, ook een mooie samenvatting van mijn onderwijs van vanavond. De prediking van het geloof, het gaat om geloof. Galaten 3, vers 1. Galaten, u hebt uw verstand verloren. Wie heeft u in zijn ban gekregen? Ik heb u Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt. Ik wil maar één ding van u weten. Hebt u de geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven? Bent u werkelijk zo dwaas weer op uw eigen kracht te vertrouwen en niet langer op de geest? Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Dat kan toch niet? Geeft God u de geest en goddelijke krachten omdat u de wet naleeft, of geeft hij ze omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt? En dat is precies wat Abraham deed. Hij luisterde naar het woord van de Heer en hij vertrouwde op wat God zei. Van Abraham wordt gezegd, hij vertrouwde op God. En dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn. Nu heeft de schrift voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham verkondigd, in jou zullen alle volken gezegend worden. En dus wordt iedereen die gelooft, samen met Abraham de gelovige gezegend. Maar iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt, want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt. Tot zover. Ik heb volgens mij in een van de eerdere avonden ook al het voorbeeld van Abraham aangehaald, heel kort, maar ik wil het nu wat uitvoeriger doen, omdat het een heel sprekend voorbeeld is waar we veel van kunnen leren en waar eigenlijk ook het hele evangelie in vervat is. De Heere gaf aan Abraham een belofte namelijk de belofte van een groot nageslacht, dat uit hemzelf een kind en vele nakomelingen zouden komen. Maar de eerste keer dat Abraham die belofte kreeg, was hij al 75 jaar oud. En ook zijn vrouw was al op leeftijd gekomen. En uiteindelijk duurt het zelfs nog 25 jaar nadat de Heer de eerste keer dit tegen Abraham zegt. En dus als in Genesis 15 die belofte wordt herhaald aan Abraham, want in Genesis 12 heeft hij het al voor de eerste keer van God gehoord, dan zegt Abraham tegen God, ja Heer, u belooft mij wel heel veel en u zegt wel dat mijn loon groot zal zijn, maar ik zal geen kinderen meer krijgen, Heer. Want als ik naar mezelf kijk en als ik naar mijn vrouw kijk, dat kan helemaal niet meer. Maar het is heel belangrijk dat we begrijpen dat de Heere God heeft dit bewust zo ver laten komen. Het is bewust dat Abraham en Sarah dat ze dat zelf niet meer eigenlijk voor elkaar konden krijgen. En dan neemt de Heere Abraham mee naar buiten. En dan zegt hij opnieuw tegen Abraham dat hij een groot nageslacht zal hebben. En dan wijst hij Abraham op de sterren. En dan zegt hij, Abraham, ik wil nu dat je naar buiten kijkt. Kan je de sterren tellen? Nou, in het Midden-Oosten zijn heel veel sterren. Daar zien we veel meer sterren dan bij ons. Die zijn echt ontelbaar als je daar bent. In andere delen van de wereld kan je de sterren echt niet tellen. Dan zegt God opnieuw tegen hem, Abraham, zo talrijk zal je nageslacht zijn. En wat gebeurt er dan? Dan kijkt Abraham naar wat God hem laat zien. En hij gelooft in wat God tegen hem zegt. Hij gelooft dat. En dan staat er dat hem tot gerechtigheid wordt gerekend. Wat gebeurt er bij Abraham? En dat is wat er ook bij ons moet gebeuren. En dat is het nogmaals het geheim van het christelijke leven. Dat je afziet van jezelf. En hè, zoals als Abraham en Sarah naar zichzelf zouden kijken. En als ze van zichzelf zouden uitgaan. Of als ze het zouden laten afhangen van hun eigen inschatting. Of hun eigen vermogen, of hun eigen gevoelens over de zaak, wat allemaal subjectief is. Als ze het zouden laten bepalen door hun subjectieve beleving en hun eigen mogelijkheden, ja, dan zouden ze geen enkele reden hebben om te hopen en om te verwachten en om er zeker van te zijn. Maar wat doen zij en wat Abraham doet is heel goed. Hij zegt, Heere, u roept mij nu om niet naar mijn eigen mogelijkheden te kijken, maar u laat mij uw mogelijkheid zien en u geeft mij uw woord. En de Heer Abraham zei op dat moment, Heere, als u dat zegt, dan geloof ik dat. Als u dat zegt, want u bent wijzer dan ik ben. Wat is geloven? Dat is God nemen op zijn woord. Geloven is afzien van jezelf en kijken naar wat God je laat zien. En daarin ligt je verlossing. En daarin ligt je geestelijke groei. En daarin ligt alles wat je nodig hebt, in wat God je laat zien. En voor Abraham waren dat de sterren aan de hemel en voor ons is dat de blinkende morgenster, de Heer Jezus Christus. Daarom zegt Paulus ook tegen de Galaten, ik heb jullie toch Jezus Christus voor ogen geschilderd. Ik heb jullie hem gepredikt. En hoe hebben jullie de geest ontvangen? En hoe heeft God wonderen in jullie midden gedaan? Hoe heeft God krachten gewerkt in jullie midden? Was dat omdat ik jullie de wet bracht? Was dat omdat ik jullie zei dat jullie bepaalde dingen moesten doen? En dat jullie aan voorwaarden moesten voldoen? En dat jullie naar binnen moesten kijken en het in jezelf moesten zoeken? Of dat het afhing van jullie belevingen? Of jullie gerechtigheid of jullie gevoelens? Nee, dat hoort allemaal bij het subjectieve, dat hoort allemaal bij de wet, bij wat je zelf kan produceren en voortbrengen. Nee, zegt Paulus, hoe hebben jullie de geest ontvangen? Hoe is er een werk van God in jullie leven gebeurd? Doordat jullie Christus zagen. Doordat ik hem heb geschilderd voor ogen. En jullie hebben op dat moment je aandacht afgewend van jezelf. En je bent gaan kijken naar hem. En je bent verliefd geraakt op hem. Ik denk dat we dat woord kunnen gebruiken. Je bent in liefde gevallen, zoals de Engelsen het zeggen. You fall in love with someone. Je bent in liefde gevallen voor hem. En toen deed de geest een werk en toen was er kracht. En toen veranderden de dingen in je leven. En wat gebeurde er nou bij de gelaten? Daar was het mee begonnen. Er was veel geestelijke rijkdom en veel geestelijke zegen, maar de zogenaamde judaïsten die waren daar binnengekomen, de zogenaamde zogenaamd christelijke leraren, maar die brachten eigenlijk de gemeente weer terug naar een vertrouwen op de wet. Die zeiden eigenlijk toch weer dat de gehoorzaamheid aan de wet de basis is voor de relatie met God, die toch weer de wet en het nakomen van de wet als een fundament onder het geestelijke leven wilde leggen. En dan zegt Paulus tegen hen: wie heeft jullie betoverd? En Paulus is heel streng en hij is woedend en hij is boos, want hij weet dat de kern van het evangelie hiermee in het geding is gekomen. En jullie zijn begonnen met de geest, dan gaan jullie nu verder met het vlees? Gaan jullie nu verder door op eigen kracht te vertrouwen? En ik denk, tenminste ik herken dat ook wel bij mezelf, misschien jij ook wel, dat ook er zijn heel veel christenen die weten dat in het begin is het allemaal genade. Dat weten we allemaal, vergeving van zonde en dat we naar de hemel mogen gaan en dat God van ons houdt en dat we de verlossing ontvangen en de geest ontvangen. Bijna iedere christen die begrijpt natuurlijk dat het begint allemaal met genade. Maar we hebben allemaal de neiging om dan zoiets te hebben van: nou, de Heer heeft mij in het begin al zoveel gegeven en hij is al zo genadig geweest. Nu moet ik het toch echt wel zelf voor elkaar gaan krijgen. En ik denk dat toch het ook voor ons op de loer ligt dat we beginnen te denken dat onze heiliging, de rechtvaardiging, de rechtvaardigmaking, daarvan weten we allemaal, ja, dat is een geschenk om niet, maar de heiliging, ja, dat moeten we toch wel zelf voortbrengen, terwijl de Bijbel duidelijk leert dat ook onze heiliging, juist ook het leven als christen en het dagelijkse leven als christen, ook dat is door geloof. En je zult in een grote kramp komen als je vooral naar binnen gaat kijken en het van jezelf verwacht. En het is niet alleen voor onze behoudenis aan het begin, maar het is ook voor de behoudenis, in die zin de dagelijkse behoudenis. Want de behoudenis is ook iets wat voortdurend is. Wij zijn verlost, maar we worden ook elke dag verlost. We moeten ook elke dag verlost worden. En ook dat voortdurende, ook dat is alleen maar door geloof en niet door werken. En ik wil nu proberen om ook een bepaald aspect van het geloof te schetsen, wat mijzelf de laatste weken ook heel erg tot zegen is geweest. En dat is wat ik eigenlijk al een beetje heb gezegd, maar nu zeg ik het nog wat scherper. Dat is het verschil tussen het subjectieve en het objectieve. Abraham was geneigd om te vertrouwen op het subjectieve, wat bij jezelf ligt. Maar God riep hem om te vertrouwen op het objectieve. Dat wat van God is, Gods werkelijkheid, zoals het in werkelijkheid is. Subjectief en objectief zijn een beetje moeilijke begrippen. Laat ik een voorbeeld geven, om dat te illustreren wat we daarmee bedoelen. Jaren geleden was er een vriend van mij die mij hielp om een andere auto te vinden. Wij hadden een andere auto nodig en we zochten een tweedehands auto. En die vriend van mij die had veel meer ervaring dan ik en die kon ook goed onderhandelen. Dus op een gegeven moment had hij een auto op het oog en hij had contact opgenomen met die eigenaar die tweedehands auto wilde verkopen. En dat leek mij ook een hele goede auto. Maar mijn vriend die kon zo goed onderhandelen dat die verkoper die ging behoorlijk naar beneden met die prijs. En toen begon ik een beetje te twijfelen. Toen dacht ik, ja, maar als die dan zoveel van de prijs af wil doen, is die auto dan wel helemaal goed? Weet je, dus je koopt het van een particulier, dus je hebt ook geen garantie. En ik begon daarover te piekeren. En ik begon daarover na te denken. En ik begon daar bepaalde onzekere gevoelens bij te krijgen. Dat is wat we noemen het subjectieve. Het subjectieve is gewoon jouw beleving. Het is hoe jij ernaar kijkt. Het is wat jij ermee doet. Het is hoe jij erover voelt, dat is het subjectieve. Maar stel je nou eens voor, uiteindelijk heeft die man zijn auto gewoon ingeruild bij de garage, want dan kreeg hij nog meer voor dan wij zouden betalen. Dus dat is niet mijn auto geworden. Maar stel je nou eens voor, en daar mag ik ook van uitgaan, dat die auto was perfect in orde. Er was helemaal niks mee. Het was ook een heel goed merk. Het meest betrouwbare merk dat er is. Maar dus die auto zelf, er was helemaal niks mis mee. Die auto zelf was prima in orde. Geen vuiltje aan de lucht. Maar ik, vanwege het feit dat hij zo wilde zakken met de prijs, ik had daar mijn twijfels over. Het objectieve is hoe die auto in werkelijkheid is. Dat is wat we noemen objectief. En weet je wat nou de clue is met geloven? Dat je leert om te vertrouwen op de objectieve waarheden van Gods woord en niet op jouw beleving van de dingen. Dat is geloven. Dat is wat Abraham deed. En dat is moeilijk voor ons. Want het is toch veel voor de hand liggender om te denken, ja, maar ik ben al een oude man. En mijn vrouw is een vrouw op leeftijd. En hoe zou dat nou kunnen? Hoe kunnen wij nou nog kinderen krijgen? Maar Abraham vertrouwde op het objectieve dat God zei, het zal gebeuren. Het is werkelijkheid omdat ik het zeg. En niet wat wij beleven is de werkelijkheid, maar wat God zegt is de werkelijkheid. Vroeger gebruikte het Instituut voor Evangelisatie, Agape, die gebruikte met alles wat zij deden aan evangelisatie, en ook in het onderwijs van gelovigen, hebben zij heel lang, en ik heb veel mensen daar ook, ik hoor mensen daar nog steeds over spreken, ook in allerlei groepen waar ik kom, en als mensen dan soms reageren op mijn onderwijs, dan komt dit voorbeeld vaak weer naar boven. Blijkbaar helpt het enorm, en ik wil het vanavond ook noemen. Dat is dat voorbeeld van die trein en die wagons. Je hebt eerst de locomotief, die staat vooraan. En daarachter heb je de wagons. Wat is de locomotief die ons verder trekt, die ons voorttrekt in het geestelijk leven en in de relatie met God? Die ons doet groeien als christen. Wat is de locomotief? Dat zijn de feiten van Gods woord. Het feit of de waarheid van Gods woord, dat is het objectieve, dat is wat God heeft gezegd, wat God ons heeft geopenbaard. En de eerste wagon die achter de locomotief aankomt, dat is ons geloof. En het geloof moet je baseren op de locomotief. Het geloof is geloof in de geopenbaarde waarheid van God. Kernachtig samengevat, het is geloof in Jezus Christus. En hij is objectief. Hij is wie hij is. Hij is vol van glorie. Of ik dat nou voel of niet, of ik dat nou helemaal besef of niet, of dat nou al helemaal tot mijn bewustzijn is doorgedrongen of niet, hij is vol van glorie. Hij is de waarheid zelf. Je bouwt je geloof op wie hij is, en dat ligt in zekere zin buiten jezelf. En dan de tweede wagon die daarachter aankomt is je gevoel. Als je je geloof baseert op je gevoel of op je beleving, ja, dan wordt het een hele wankele basis. Maar als je je geloof baseert op de waarheden van Gods woord, dan vind je vaste grond onder de voeten. Dat is wat geloof is. En dat is het geloof waardoor wij gaan groeien. Er was laatst een vrouw die naar mij toe kwam. Laat ik een voorbeeld geven, gewoon heel praktisch. Die vrouw kwam naar mij toe, toen ik ongeveer ook hierover gesproken had. En toen zei ze tegen mij, 8 jaar geleden is mijn man overleden. En ik bleef alleen achter met onze 4 kinderen. En het is een ontzettende moeilijke tijd geweest. En ik voelde me buitengewoon belabberd. En ik vroeg me af waar God was. En in het begin was het heel lastig om te geloven dat God bij mij was. In het begin vroeg ik nogmaals, ja, ik wist niet waar de Heer was. En waar was nou zijn zegen? En waar was nou zijn aanwezigheid en zijn tegenwoordigheid? En ze zei dat ze toen een keer door een preek zo geraakt werd. En dat ze ook dit begreep, dat ze het geloof in de aanwezigheid van God in haar leven niet moest baseren op haar beleving van Gods aanwezigheid, maar dat ze het geloof in Gods aanwezigheid in haar leven moest baseren op wat de Heer heeft gezegd in zijn woord. En toen zei ze dit, Toen begon ik de Heer te danken voor zijn aanwezigheid, ook al voelde ik er nog niks van. Toen begon ik de Heer te danken, omdat ik vanuit zijn woord wist en las en kon geloven dat hij bij me was, ook in dat diepe dal. En ze zegt, dat heeft mij zo'n bevrijding gegeven. Dat heeft mij uit zo'n kramp verlost. Want het is niet zo dat God alleen bij je is als je het voelt en merkt en als het goed gaat. Maar God is ook bij je als je het niet voelt. En als je daarop vertrouwt, dan sta je veel sterker. Begrijp je wat ik bedoel? Dan sta je veel sterker. Een ander voorbeeld, als we nadenken over vrede met God. De vorige keer heb ik geprobeerd om de verzoening voor jullie te schetsen. Wat is verzoening? Dat is dat het oordeel door Christus is gedragen en dat daarom het oordeel helemaal aan ons voorbij gaat. Je kan het ook anders zeggen. God kan met ons leven. God kan helemaal hier en nu met ons leven, omdat hij toen en daar aan het kruis niet meer met zijn zoon kon leven. Hij kon daar niet meer met zijn zoon leven, omdat Jezus gemaakt werd wat ik ben. Jezus werd de zondaar. Ik ben eigenlijk de zondaar, maar Jezus werd op dat moment de zondaar in de ogen van God. En daarom kon God niet meer met hem leven. God moest zich van hem terugtrekken. En nu kan God helemaal met mij leven. Hij kan vrede met mij hebben. Hij kan zijn aanwezigheid helemaal aan mij schenken. Ik heb vrede met God. Dat staat in Romeinen 5. Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Oké, ik noem u vrede met God. U denkt misschien, ja, die avond dat wij samen als man en vrouw wandelden op die heerlijke, rustige zomeravond na een hele rustige dag, prachtig weer. En de kinderen waren lief geweest en er waren weinig verplichtingen. Het was een zalige dag geweest. En die avond dat we wandelden in de avondkoelte en de zon zagen ondergaan en genoten van de natuur. Ja, toen hadden wij vrede met God. Toen had ik vrede met God. Maar wat blijft er dan over van de vrede met God op de regenachtige, stormachtige maandagochtend, dat je slecht hebt geslapen en dat de kinderen heel vervelend zijn bij het opstaan en dat je je helemaal niet lekker voelt en dat je beleving totaal anders is als op die heerlijke avond waarin je met elkaar in alle vrede aan het wandelen was? Is er dan nog vrede met God? Er staat, je hebt vrede met God. En dat is voor iemand die in Christus is, is dat altijd hetzelfde. Dat is een feit voor wie in Christus is. Het is niet zo dat het moment dat je het wat minder voelt en ervaart en dat het slecht gaat, dat je minder vrede met God hebt. En het moment dat het allemaal wel goed gaat en je lekker presteert, heb je wel meer vrede met God. Nee, het is altijd, is het hetzelfde. Want het hangt namelijk niet af van jouzelf. En het hangt niet af van jouw bijdrage. Dat is allemaal subjectief. Maar je moet uitgaan van het objectieve. Je moet vertrouwen op wat God zegt. En hij heeft gezegd in zijn woord tot jou, tot ons. Je hebt vrede met mij, ik heb vrede met jou. Door Jezus Christus, mijn Zoon. Jouw Heer. Het is een feit. En als je zo leert leven, als je leert om te vertrouwen op de beloften en de waarheden en de feiten van Gods woord, dan ga je het meest groeien. Dat is leven door geloof. Laat ik nog één voorbeeld geven en dan wil ik het tot slot proberen toe te passen. Niet alleen op ons leven, maar ook op de boodschap die wij hebben voor deze wereld. Nog één illustratie om het verschil tussen subjectief en objectief te laten zien en ook om jullie te bemoedigen. Stel je voor, twee bruggen. De ene brug is van steen. En die brug is perfect gebouwd en ook perfect onderhouden. En er kunnen wel 10 vrachtwagens overheen tegelijkertijd. En die brug die kan dat allemaal houden. En er staat een voetganger voor die stenen brug. En die staat daar. En weet je, hij staat daar met knikkende knieën en met het zweet in zijn handen. En hij vraagt zich af of die brug hem kan houden. En stel je nou eens voor een brug van touw. Een touwbrug die bijna helemaal is doorgerot. En met van die plankjes waar je dan elke keer op moet, je voet op moet zetten. Maar van die plankjes zijn er heel wat inmiddels tussen uitgevallen. En die brug die ziet er heel erg verrot ziet hij eruit. Maar vlak voor die brug staat een voetganger. En die staat er met het volste vertrouwen. En die heeft geen enkele angst om over die brug naar de overkant te gaan. En die zegt, ik zal naar de overkant lopen. Wie van de twee bevindt zich in een betere positie? Het antwoord is duidelijk. Degene die bij wie het nog niet zozeer tot de emoties en tot het besef is doorgedrongen, die bevindt zich in een volkomen veilige positie. Maar de ander die een misplaatst vertrouwen heeft, die is in zijn emoties vol van zekerheid, dat is subjectief, maar die bevindt zich in een hele gevaarlijke positie. Dus, weet je, de vraag is niet hoe groot is je geloof. De vraag is niet hoe groot is je vertrouwen in je, wat betreft je emoties. De vraag is niet hoe stoer ben je in het geloof. De vraag is niet hoeveel jij kan voortbrengen aan geloof en vertrouwen en geestelijke inspanning. Daar gaat het helemaal niet om. De vraag is, op wie geloof je? Op wie vertrouw je? In het Engels zeggen ze to believe on. Dus op wie geloof je? In wie geloof je? De vraag is niet, heb je een groot geloof? Maar geloof je in de juiste persoon? En weet je, ook al heb je maar een heel klein beetje geloof. Ook al heb je nog maar een zwak geloof. Ook al heb je nog maar een onvolwassen geloof. Een onvolmaakt geloof. En ook al is je leven als christen nog zeer onvolmaakt. Waardoor je misschien wel een beetje met knikkende knieën en het zweet in je handen in het christelijke leven staat. Het feit is dat je volkomen veilig bent. Niet vanwege de kwaliteit van je geloof, maar vanwege de kwaliteit van je verlosser. Het is alles bepaald door de kwaliteit van hemzelf. En ik zou het ook zo willen zeggen. Ja, en nou denk je misschien wel dat reikt wel heel erg ver. Maar ik hoop dat je de uitdaging aankunt. Het hele pakket van de verlossing. He, dus de volkomen rechtvaardigmaking. Maar ook de volkomen reiniging. En dat je bent geadopteerd als een kind van God. En dat de Heilige Geest in je woont. En dat je gezag hebt in de geestelijke strijd. En dat niets je ooit meer kan scheiden van zijn liefde. En dat God je lief heeft met een hemelse, volmaakte liefde. Dat God veel en veel meer van je houdt dan je ooit hebt beseft. En dat je op weg bent naar de hemel. En dat je erfgenaam bent van het koninkrijk. En dat je in de overwinning staat met de Heer Jezus. Dat je overwinnaar bent door Hem. En zo kan ik nog 10 andere dingen noemen die allemaal te maken hebben met de verlossing. Dat hele pakket, waarin ook geen gradaties zijn. Er zijn geen gradaties in de rechtvaardiging. Er zijn geen gradaties in de reiniging door de Heer Jezus. Het is allemaal 100% in één keer je deel door het allerkleinste geloof in de Heer Jezus. Want het is objectief. Het is allemaal voor jou. En daar mag je van uitgaan. En daar mag je uit leven. Dat is wandelen in geloof. Dat je beseft en dat je ziet op je positie in Christus. En dat je daarop vertrouwt. Niet vertrouwen op je ervaringen. Weet je, we leven in een postmoderne cultuur die vooral gekenmerkt wordt door het zoeken naar beleving. Wat is het postmodernisme? Daar kan ik veel meer over zeggen, maar eventjes een kern daarvan. Het gaat in het postmodernisme om de beleving. En begrijp me goed, er is heel veel beleving in het christelijk geloof. In die zin denk ik ook dat het postmodernisme ons geweldige kansen biedt om van het evangelie te getuigen in deze tijd. Want mensen staan open ook voor religieuze beleving. Maar het gevaar is dat je de beleving als fundament gaat zien. En dat je denkt, oh, ik heb niet ervaren wat een ander heeft ervaren. Of iemand geeft een getuigenis en zegt, oh, ik was me zo bewust van Gods liefde. En dan denk je, ja, maar houdt God dan wel van mij? Want ik heb dat niet zo beleefd zoals hij of zij dat heeft beleefd. Maar weet je, dan wordt de ervaring een fundament. En dat is fout. Het fundament is de waarheid. Het fundament is het evangelie zelf. Het is de waarheid die ons heiligt en het is de waarheid die ons doet groeien. En de beleving volgt daarop. De beleving is het gevolg van het vertrouwen op de waarheid. Dus er is wel degelijk beleving, maar het is meer een vrucht dan een basis. En ik denk dat dat ons geweldig kan helpen. Want dan heb je vaste grond onder de voeten. Dan mag jij hier vanavond vandaan gaan. En dan mag je zeggen, ik ben geliefd. Ik ben volmaakt geliefd. Ik ben geliefd met een liefde die groter is dan de oceaan. En daar mag je helemaal zeker van zijn. Of je dat nou heel erg voelt of niet. Het is waar, want God zegt het in zijn woord. En tot slot, hoe kan ons dit helpen in ons getuigenis naar buiten? In de eerste plaats denk ik dit, dat als jullie op zondag hier zijn en als jullie je inzetten en met elkaar dienen en toegerust worden in deze gemeente om de wereld te bereiken met het evangelie. In de eerste plaats, de oproep naar de wereld toe is niet tot een pakket van leefregels en een verzameling van wetten en geboden. Maar de oproep is natuurlijk om te komen tot Jezus Christus zelf en tot geloof in hem. Je roept mensen niet op tot een zedelijk en moreel leven, maar je roept mensen op tot een persoon en de oproep is om tot Christus te komen. Het gaat om geloof. Door geloof word je een kind van God en door geloof kan je ook een ander leven gaan leiden. En het tweede wat ik zou willen noemen is dit, mensenlevens kunnen echt veranderd worden. Want wat ik vanavond probeer duidelijk te maken, wat we vanavond met elkaar mogen zien vanuit Gods woord, dit is echt een geheim. Dit is het geheim van een gelukkig christelijk leven. Om te wandelen in geloof. Om te zien op de Heer Jezus. Om in hem te blijven. En de waarheid is dat daardoor echt levens veranderen. Ook onze levens veranderen echt als we wandelen in geloof. En dat betekent dat wij hebben een boodschap voor deze wereld. Een boodschap die ook mensen die nu nog buiten staan. Mensen in Apeldoorn en omgeving die hopeloos in de problemen zitten vanwege allerlei verkeerde gedragspatronen, vanwege allerlei zonden, vanwege allerlei verkeerde dingen in hun leven. Je mag beseffen dat door het geloof er wel degelijk levensverandering mogelijk is. En dat als door jullie gemeente mensen tot geloof komen, dat je ook mag weten dat er vrucht zal zijn in hun leven. En dat levens ten goede veranderen en dat huwelijken ten goede veranderen en dat gezinnen ten goede veranderen en dat kinderen, kleine kinderen en wat grotere kinderen en volwassen kinderen gezegend worden omdat hun ouders tot geloof komen. Er is werkelijk levensverandering. Niet omdat wij de wet prediken, maar omdat wij het geloof prediken. Omdat we Jezus Christus zelf prediken. En zo mogen we geven om niet wat wij om niet hebben ontvangen van de Heer. Zullen we samen danken. Heer onze God, liefdevolle hemelse Vader, Heer Jezus Christus onze Verlosser, U die de Zoon van God bent en gestorven bent voor onze zonde en bent opgestaan uit de dood en leeft tot in alle eeuwigheid. Dank U Heer dat wij vanavond ook weer terug mogen keren tot U zelf. Dank U wel dat U ons weer oproept tot een eenvoudig, een simpel geloof in U. Heer, we willen vanavond weer terugkeren tot het geloof. En wilt U ons leren om te gaan in vertrouwen op Uw woord. Ik bid U, Heer, dat de prediking van vanavond echt een door U gegeven uitwerking mag hebben in ons leven. Het is een boodschap die we zo nodig hebben. Die we allemaal nodig hebben. En we bidden voor, Heer, als morgen gewoon weer de dag begint en overmorgen en het aanstaande weekend en aanstaande zondag en gewoon de tijd die voor ons ligt in onze pelgrimstocht, in onze reis door dit leven, terwijl we op weg zijn, Heer, dat we onderweg in geloof zullen wandelen en dit zullen kunnen vasthouden. Dat we niet naar binnen kijken, maar dat we weten wat het is om op u te zien. En ziende op u door het leven te gaan en heel dicht aan u verbonden te blijven. Geef ons de genade, o Heer, om in u te blijven en daardoor vrucht te dragen. Dank u, Heer, dat u ons daartoe roept. Dat het een diepe, heerlijke vreugde is om in u te mogen zijn. En dat u ons verlost van kramp en dat u ons doet gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid en van kracht tot kracht door het geloof. Halleluja. Amen.